Gemeente van Jezus Christus, iedereen hier in de kerk, met vele anderen die buiten het kerkgebouw meekijken en luisteren, hartelijk welkom bij deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Bogert uit Ermelo. Iedere week is de kerk op vrijdagmorgen open van 10 tot 12. Dan kan iedereen binnenlopen om de stilte te zoeken en afzondering van het rumoer van de wereld om ons heen, om een gesprek aan te knopen over wat u bezighoudt of om gewoon eens rond te kijken. Zaterdag 9 september is het monumentendag. Onze kerk is dan open van 9:30 ochtends tot 12 uur tussen de middag. Dan kan ook de toren onder begeleiding beklommen worden. Aan de binnenkant wel te verstaan. Neem gerust iemand mee. Vandaag zijn er 2 collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede voor de diaconie. En voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil, en wij zullen leven. Onze voorzang deze avond is Psalm 4, vers 3, uit de bundel Weerklank. Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij u thuis. Alleen bij u ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis. Deze tekst doet ons denken aan een gebed voor het slapen gaan. Zowel voor de komende nacht als voor de doorgang naar de nieuwe morgen. Straks in de hemel, waar nooit meer nacht zal zijn. We zingen met elkaar vers 3 van Psalm 4. En we wensen elkaar hier, thuis of op een andere plaats, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan deze dienst vervolgen. We gaan dan zingen op Psalm 1, de versen 1 en 3. In deze dienst zal het gaan over het maken van keuzes. En we gaan dus Lot en Abraham op de voet volgen. Kunnen we iets van hen leren. Maar Psalm 1 gaat zeker ook over het maken van keuzes. Welke keuze maak je? Psalm 1, vers 1 en 3. Ook vanavond mogen we ons geloof gaan belijden. En die belijdenis is eigenlijk ook een keuze. De kerk heeft gekozen. Dit is wat je over God mag zeggen. En dit kun je over God niet zeggen. En dat hebben ze ontdekt in de Bijbel. Onder leiding ook van de Heilige Geest. Daarna gaan we zingen als ons amendop Psalm 16, de versen 3 en 6. Bij keuze is het ook belangrijk, wie volg je eigenlijk na? Wie is jouw voorbeeld? Psalm 16, 3 en 6. Doen we nu belijdenis van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof? En laten we dat doen met een ieder die de verschijning van ons Jezus Christus heeft liefgekregen. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven ter toekomende eeuw.
Thank you.
Zo dadelijk gaan we een gedeelte lezen uit het woord van de Heere God en daarom gaan we nu eerst samen bidden. Heer onze God, zo vouwen wij onze handen hier in uw huis, waar we samengekomen zijn. En als we dan om ons heen kijken, Heere God, dan zijn we dankbaar dat we niet in ons eentje hoeven te geloven. Er zijn broeders en zusters die ook geloven. Er is een gemeente, ook hier. En we danken u, Heere God, dat u die gemeente gegeven heeft en dat u ook zelf de gemeente in stand houdt. We zijn gekomen om elkaar te ontmoeten, elkaar te zien, om samen te zingen, samen het geloof te belijden, samen ons te buigen onder uw woord. Maar boven alles zijn we hier gekomen, Heere God, om u te ontmoeten. En dat wij hier zijn is eigenlijk een wonder van genade. Blijkbaar heeft u ons geroepen en samengebracht. Maar dat u hier wil zijn, Heere God, dat is pas echt een wonder. Hier midden tussen ons in, mensen, gekomen uit het leven, gekomen met al onze zorgen en onze vreugde, onze mooie momenten, maar ook met onze zonden en met onze schuld, met onze mislukkingen, met onze boosheid. U weet ervan, Heer. En u bent de Heilige God. U dan mogen ontmoeten is een wonder. Zeker ook omdat we beleden hebben wie u bent. En we raken eigenlijk niet uitgesproken over die wonderen van u, die grote daden. En we zijn des te meer verwonderd om dan te lezen dat u die grote daden heeft gedaan voor zondige mensen. Dat u zelfs de dood bent ingegaan om ons te redden, om ons leven te geven. En dat maakt deze ontmoeting zo bijzonder. En dan bidden we ook van u of u ons nabij wil zijn. En we geven dat het inderdaad een bijzondere ontmoeting mag zijn. Dat we straks naar huis gaan. En dat we dan niet zeggen, ja, we hebben best wel interessante dingen gehoord of zo. Maar dat we kunnen zeggen, maar de Heere was er. En hij heeft tot mij gesproken. Ik heb zijn stem gehoord. En hij sprak. En daarvoor hebben wij uw geest nodig. Heere, komt u met uw geest in ons midden en open onze oren en open ons hart. Want we zijn zo druk met het leven. Zo druk met de dingen die we gaan doen. Zo druk met de dingen die we gedaan hebben. Zo druk met van alles en nog wat. En soms moeten we zeggen, zo druk met van alles en nog wat, behalve met u. Maar breekt u daar doorheen en maakt u zelf ruimte. Dat bidden wij van u, om Jezus wil alleen. Amen. Zoals gezegd zal het gaan over Abraham en Lot. En we gaan dus lezen Genesis 13. In dit hoofdstuk zien we ook dat zij een keuze gaan maken. En wij mogen even meeluisteren en meekijken van ja, hoe doe je dat eigenlijk, het maken van een keuze? Kunnen we hier iets van leren? Ik noemde dus Genesis 13. En hiervoor is Abraham met Lot in Egypte geweest. Geen fraaie geschiedenis, over de grens gezet met al zijn spullen. En daar ontmoeten we Abraham weer en trekken we met en verder. Genesis 13. Zo trok Abraham weg uit Egypte naar het zuiderland, hij en zijn vrouw en alles wat hij had en Lot met hem. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai, naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam van de Heere aan. Lot, die met Abraham meeging, had ook klein vee en runderen en tenten. En dat land liet het niet toe dat zij bij elkaar woonden, want ze hadden veel bezittingen, zodat ze niet bij elkaar konden wonen. Er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abram en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Canaanieten en de Ferizieten in het land. En Abram zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was zij in de richting van Zoar, als het hof van de Heere, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte. En Lot trok naar het oosten en zij werden van elkaar gescheiden. Abram woonde in het land Canaan en Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heere. En de Heere zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abram zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn, en hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Tot zover lezen wij vanavond het woord van de Heere God. Voordat we overgaan tot de prediking gaan we zingen op Psalm 17, de versen 2 en 3. De goede keuze maken is één, maar ook op zijn weg blijven, dat is nog niet altijd zo eenvoudig. Nou, op Psalm 17, 2 en 3. kenteksten voor deze avond heb ik uitgekozen. Allereerst vers 10a. Dat is de keuze van Lot. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. En dan vers 14. En de Heere zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent naar het oosten, het zuiden, het oosten en het westen. Gemeente van de Heere, ik was onlangs in het Openluchtmuseum. En daar liep ik zo'n heel oud winkeltje binnen. Nou, de echt ouderen onder ons, die kunnen zich dat misschien wel voorstellen. En je loopt dan naar binnen en dat is het dan ook. Je staat gelijk voor een toonbank. En dan heb je een paar van die planken, daar staan wat potten op en zo. Ja, dat is alles. Je zou wel kunnen zeggen, er valt niet veel te kiezen, je bent er snel klaar. Nou was ik van de zomer ook in Frankrijk in zo'n hypermarché. Als je binnenkomt, dan denk je al van, oh help. Waar zou hier alles liggen? Al die paden, al die mogelijkheden. En als je dan uiteindelijk die chips gevonden hebt, sta je voor dat rek. En dan denk je, ja, maar wat ga ik eigenlijk uitkiezen? Want er valt hier zo ontzettend veel te kiezen. Ik denk ook dat dat iets zegt over onze tijd. En de jongeren herkennen dat vast wel. In onze tijd valt er ontzettend veel te kiezen. Als je een opleiding wil gaan volgen, nou ja, vroeger werd je min of meer hetzelfde als je moeder of je vader was simpel. Ja, een paar mogelijkheden, daar hield het bij op. Maar tegenwoordig, als je op internet rondkijkt naar al die opleidingen, of als ik van mijn catechisanten hoor wat ze studeren, ik heb vaak echt geen idee. Wat is dat dan precies? Een of andere Engelse term. En dan leggen ze het maar uit, oh, kun je dat ook al studeren? Ja, dat kan ook. En vroeger, als je aan de man of de vrouw wilde, dan keek je rond op de jeugdvereniging. Ja, de keus was toch een beetje beperkt, zou ik willen zeggen. Maar in onze tijd op internet, je kunt overal rondkijken. En dat gaat zomaar door. De een naar de ander, nee, die, nee, en nee. Nou, nee, ja. Nou, zo gaat het maar. Hè. Dus de hele wereld ligt voor je open, keuzes erover. Je kan maar kiezen. En voor de wat grotere kinderen onder ons. Als je vroeger een auto ging kopen, dan ging je gewoon op het dorp bij de handelaar en keek je, wat heeft hij eigenlijk staan? En dan keek je even rond en dacht je, nou, dat is misschien wel wat voor mij. Maar nu kijk je op internet en je zoekt net zo lang totdat jij die ene auto gevonden hebt waarvan jij denkt, die moet ik hebben. En dan moet je het hele land door, maar daar hebben ze hem staan. Dat is echt iets van deze tijd, denk ik, dat je zo ontzettend veel keuzes mag en ook wel een beetje moet maken. Zoveel keuzes dat je er soms ook moe van kunt worden. Zoveel keuzes ook dat je misschien ook wel iets hebt van, ja, maar als ik dan ga kiezen in deze tijd met al die mogelijkheden, dan wil ik wel de goede keuze maken. Want uiteindelijk moet mijn leven helemaal perfect en goed zijn. En ik kan het me niet veroorloven om ergens een foutje te maken, een foute keuze. En dat ik later denk, maar had ik maar niet. Dat zorgt voor een enorme druk. Zoveel mogelijkheden, zoveel keuzes. En hoe weet je dan dat je de goede keuze maakt? En dat is wel nodig. Dat is wel wat er moet gebeuren, toch? Wat dat betreft hebben deze twee, die Lot en Abraham, het wel heel makkelijk. Hè? Ik bedoel, die hadden maar twee keuzes. Hoe ongemakkelijk kun je het hebben? Abraham zegt het ook tegen Lot. Hè? Als jij nou naar links gaat, nou, dan ga ik naar rechts. En als jij naar rechts gaat, nou, dan ga ik naar links. Zo eenvoudig. Je zou dus ook verwachten dat er bij deze keuze niets fout kan gaan. En toch uiteindelijk merk je dat Lot het heel goed bekeken heeft. Ik bedoel, iedereen zou tegen hem zeggen, joh, dat heb jij goed bekeken, je hebt goed voor jezelf gezorgd. Maar ik denk dat hij het niet goed gezien heeft. En van Abraham zouden ze misschien zeggen, joh, Abraham, jij hebt het niet zo goed bekeken. Kijk nou eens, jij hebt de rest, de tweede keus. Beetje tobberig eigenlijk, geen carrière, geen mogelijkheden. Je hebt er niet alles uitgehaald. Je hebt het niet goed bekeken. Maar volgens de Heere God heeft hij het wel goed gezien. En dat maakt kiezen soms best wel ingewikkeld. Dat de keuze waarvan men, waarvan de wereld zegt, dat is een hele goede keuze. De Heere zegt, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dat is helemaal niet een goede keuze. Keuzes maken. Het kan stress opleveren. Het zou dan trouwens mooi zijn als je in de Bijbel ergens iets zou kunnen vinden. Zo van, nou als je deze stappen aflegt, deze 7 stappen zou doen, dan maak je altijd de goede keuze. Maar zo zit de Bijbel niet in elkaar. In de Bijbel ontdek ik geen stappenplan, zodat ik altijd tot de goede keuze kom, maar daar ontdek ik mensen die op zoek zijn. Op zoek zijn naar de weg, op zoek zijn naar God. En aan de Heer God ook vragen, Heer God, wilt u alstublieft de goede keuze laten oplichten? Want ik vind het heel ingewikkeld om de goede keuze te maken. Ik weet dat niet altijd. In de Bijbel ontdek ik mensen die bidden, Heere, wijst u mij de weg. En zo gaan ze door het leven heen. Ze weten het niet altijd precies. Maar ze zijn op zoek, ook wij zijn op zoek naar Gods wil, Gods weg. Maar ik denk wel dat deze geschiedenis ons een beetje op weg kan helpen. Waarom moeten ze trouwens kiezen? Waarom moet Abraham en Lot nu uit elkaar? Nee, dat is niet wat Abraham gewild had. Ik denk dat hij in Lot min of meer een opvolger gezien heeft. Hij heeft geen kind ontvangen. Hij heeft wel de belofte ontvangen, maar hoe dat gaat, hij weet het ook niet. Dus misschien is Lot wel degene die straks alles zal beërven. Dus Lot is als een zoon voor hem. Dit is voor hem een heel pijnlijk en moeilijk moment. Hij wil niet afscheid nemen, maar hij moet toch afscheid gaan nemen. En waarom? Ja, dat is een beetje raar. Omdat ze zo rijk geworden zijn. En misschien zit jij hier in de kerk en denk je, wat zou ik later graag willen worden? Rijk. Wat zou ik later graag willen worden? Heel beroemd en heel bekend. Wat zou ik willen hebben? Nou ja, dat mijn leven ertoe doet, dat het van betekenis is, dat mensen tegen me opkijken, dat dus, hè, succesvol en groot en meeslepend. En ik denk dat, als we eerlijk zijn, onze tijd ook ontzettend veel mooie dingen biedt. De welvaart die er voor velen is, niet voor iedereen, maar voor velen is, ja, dat is echt heel mooi. En de keuzes die je als jongere hebt, dat is toch geweldig? Dat je die keuze mag maken, dat die ruimte er is, dat die mogelijkheden er zijn. Maar in deze geschiedenis ontdek ik ook dat rijkdom, dat het vermeerderen van kennis, we steeds meer weten, zorgt er ook voor dat we steeds meer keuzes moeten maken, ingewikkelde keuzes moeten maken. Ik bedoel, Abraham hoefde nog niet na te denken over IVF of zo. Dan zou je aangekeken hebben en gezegd hebben, waar heb je het over? Een baby uit een reageerbuisje of dat mag? Dat kan toch helemaal niet? Dus meer kennis, meer mogelijkheden, meer rijkdom zorgt soms voor hele ingewikkelde keuzes. Nou, hier ook, zij moeten een keuze maken en ze moeten dus uit elkaar. Het land draagt hen niet meer. Als ze samen bij een put komen, dan is er ruzie. Als een herder eindelijk weer een stukje mooi weidegrond gevonden heeft, dan komen die anderen er ook aan. En als ze niet oppassen, dan liggen ze straks rollenbollend en vechtend in de heg. Dat wil je niet hebben, met al die heidenen erbij. Zij moeten een voorbeeld vormen. Het zijn knechten van de Heer. En daarom dus moeten ze uit elkaar. Dat is de voorspoed, de rijkdom, de weelde die hen tot deze keuze dwingt. Dus kijk ook een beetje uit. Als je ernaar verlangt om beroemd te worden, of rijk te worden, of bekend te worden. Nou, dit zit er soms ook aan vast dan. Dat hoort er dan ook bij. Ze moeten uit elkaar. En Abraham zegt, joh, als jij nou naar links gaat, dan ga ik naar rechts en andersom. Trouwens, een beetje jammer dat we die geschiedenis kennen. Nou ja, op zich ook goed natuurlijk, hè, dat we onze Bijbel kennen. Maar misschien hebben we niet zo goed meer in de gaten dat hier iets geks gebeurt. Abraham zegt namelijk tegen Lot, als jij die kant op gaat, ga ik de andere kant op en andersom. Maar Abraham is de oudste van de twee. Hè? Abraham is degene met de belofte van God. Lot is de jongere van de twee. Is meegegaan met. Dus hij moet tegen zijn oom zeggen, ja, maar nee, daar komt niets van in. U bent de oudste, u bent de voornaamste, u gaat kiezen. En als u gekozen heeft, nou, dan neem ik gewoon de andere kant. Waarom denk je, waarom heeft Lot niet het fatsoen, want dat hoort gewoon zo, zeker in die tijd, waarom heeft hij niet het fatsoen om Abraham eerst te laten kiezen? Omdat hij bang is dat hij dan met die tweede keus zit. Op een bepaalde manier heeft hij keuzestress. Je moet wel zorgen dat jij de eerste keuze hebt. Je moet er wel voor zorgen dat jij het beste ontvangt, het beste krijgt. En daarvoor moet je ook je ellebogen gebruiken, ook in onze tijd. Je moet er bovenuit steken, je moet de beste zijn. Jij moet voorop lopen, je moet anderen te slim en te snel af zijn. En jij moet zorgen dat jij de eerste keuze hebt. Keuzestress. Misschien voel je als jongere ook wel een beetje die druk op je schouders soms. En daarom kiest hij als eerste. Omdat hij bang is dat hij anders met die tweede keus zit. Het deed me denken aan de woorden van de Heer Jezus. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al die andere dingen die zul je ontvangen, dat komt wel goed. Maak je geen zorgen allereerst daarover, maar zorg eerst dat je bezig bent met het koninkrijk van God. Alsof de Jezus in onze tijd tegen ons wil zeggen, die stress, hou daarmee op. Ik bedoel, het is allemaal niet onbelangrijk of zo, maar het gaat niet voorop, het is niet het belangrijkste. Zorg dat je gaat voor het koninkrijk van God. Zorg dat je er een van mij bent. En al die andere dingen, al die andere keuzes, daar gaan we het over hebben. Maak je geen zorgen, kom goed. Maar dat vertrouwen ontdek ik niet bij Lot. Hij kiest. Hoe gaat dat trouwens? Ze staan daar boven op een berg. En ze kijken om zich heen. En daar boven op die berg wordt de keuze gemaakt. Ik zei al, Abraham zei tegen zijn neef, als jij nou naar links gaat, dat is zeg maar de Negev in, een beetje het droge, woeste gebied, dan ga ik wel de andere kant op, het heuvellandschap in, wat ook niet altijd even gemakkelijk is. Wat valt er trouwens op aan die keuze? Nou ja, of je nou die woestijnachtige toestand ingaat, of je gaat dat gebergte, die heuvels in, het zal niet gemakkelijk worden om daar een bestaan op te bouwen. Het is een bestaan van afhankelijkheid. Hè? Overal waar je dan komt, dan ben je afhankelijk van, zou het gaan regenen, zou het niet gaan regenen, en je vouwt je handen, en je zoekt de Heer, alstublieft. Want ik heb die regen nu zo hard nodig. Als er nu geen regen valt, dan... Dus het is een afhankelijk leven. Zowel die ene kant op als die andere kant op is afhankelijk zijn. Maar wat dan zo opvalt is de keuze van Lot. Is je dat opgevallen? Ik kijk even met u mee. Ze staan zo gewoon naar het oosten te kijken, naar Jordanië zeg maar, dat ligt daar. En dan is de vraag inderdaad van, ga je die kant op of ga je die kant op? Ga je de woestijn in of ga je de, die heuvels binnen? En Lot, die kijkt omhoog en die ziet die vlakte daar. Heeft u het gezien wat daar ligt? Het was eigenlijk helemaal niet een keuze. Abraham had niet gezegd, nou dat zou natuurlijk ook kunnen, als je dat wil, moet je dat maar doen. Nee, dat is eigenlijk helemaal geen keuze. Dat ligt er buiten, buiten het beloofde land. Buiten de plannen, de mogelijkheden, de belofte van God. Maar Lot, die kijkt. En hij maakt zijn keuze met zijn oog. Op het eerste gezicht ziet hij direct al, daar moet ik zijn, daar kan ik gemakkelijk rijk worden, want daar is water, daar word je slapend rijk. Dat is het paradijs, zeg maar, dat is klein Egypte, dat is het helemaal. Dus hoe kiest hij eigenlijk? Lot kiest met zijn oog. En vervolgens gebeurt er iets in hem en dat zorgt voor begeerte. En die begeerte wordt zo groot, ja, dan heeft hij zijn keuze gewoon gemaakt. Dat is het gewoon, en daar moet hij heen. Hoe maakt hij zijn keuze? Kiest eerst het koninkrijk van God? Nee, hij kijkt en hij ziet die vlakte en hij kiest voor zichzelf, voor zijn carrière, voor zijn toekomst. Kiest hij dat gebied? Een onmogelijke keuze die hij toch maakt. Hoe maken wij onze keuzes eigenlijk? Zijn het onze ogen die leidend zijn? Is het de begeerte in ons hart waar we achteraan gaan, waardoor we ons laten meeslepen? Dat is wel wat Lot doet uiteindelijk. Ah, natuurlijk, als hij daar naartoe gaat, laat hij God niet achter zich, hoor. Hij blijft God wel dienen. En hij snapt ook wel, in Sodom moet je niet zijn natuurlijk. Dan moet je niet wezen. Maar daarom ook gaat hij zoekt de grens op, hè. Gaat hij tot aan de poorten van die stad. Net niet verder, maar tot aan de poorten van die stad. Ben je er ook zo heen? Die de grenzen opzoekt. Wat kan nog net? Wat zou nog kunnen? Maar overschat jezelf niet, want hij denkt, dat kan nog wel, zover kan ik wel gaan. Maar even later vinden we hem terug, gewoon midden in die stad. In Sodom. Buiten de belofte, buiten dat koninkrijk. Maar ja, je wordt er wel makkelijk rijk. Je wordt er wel beter van, tenminste, zo lijkt het. Zijn wij ook van die mensen die de grenzen opzoeken? Hoe ver kun je nog gaan, zodat je nog net christen bent, hè, er nog net bij blijft. Maar ja, je wil natuurlijk wel meedoen en je wil wel er alles uithalen, toch? De goede keuzes maken. Hij gebruikt zijn ogen en hij ziet gewoon, joh, dat ziet er zo geweldig uit. Maar laat dan ook eens even met de ogen van God naar diezelfde plaats, naar diezelfde streek kijken. En de God kijkt er ook en die zegt, joh, het is één grote beestenbende daar. Daar moet je niet zijn. Dat ligt volstrekt buiten mijn belofte, mijn koninkrijk. Wat daar gebeurt, dat is ten hemel tergend. Dat is kwaad goed. En dan willen de mensen helemaal niets van mij weten. Dus hoe denk je daar mij te kunnen dienen? Betekent dat dan dat je allemaal bij elkaar moet kruipen, lekker veilig, op de Bijbelbelt of zo? Nou, in ieder geval betekent dat wel, overschat jezelf niet. Want misschien heeft hij wel gedacht, als ik daar ga wonen, zorg ik ervoor dat mijn buren van de Heere horen. En nou, zo doe je dat, hè. Je kijkt, begeert je, en daarna ga je het een beetje goed praten. He, dat woord een beetje kneden en bijbuigen en dat het allemaal nog wel kan eigenlijk. Zie je wel, het kan wel hoor. Het is goed te maken. Voordat je het weet gaat hij daar naartoe en zegt hij, ik ga daar naar heen om mensen te bekeren. Maar dat is helemaal niet waar. Dus wat is je intentie? Waarom maak je die keuze? Waarom ga je daar naartoe? En waarom neem je die baan aan? En waarom ga je daar wonen? Wees gewoon heel eerlijk. Waarom doe je dat? En kom je misschien dan op een grens? Of is dat wat je wil? Want het komt toch allemaal goed? Dat lees ik in 2 Petrus bijvoorbeeld, hè? Dat het allemaal goed komt. 2 Petrus 2 vers 7 en 8. Hij wordt gered. Nou, wat wil je nog meer? In heel je leven kunnen genieten. Lekker kunnen pakken wat je wil, je ogen gebruiken, je hartstochten, nou alles maar kunnen uiten en kunnen doen. En ook nog in de hemel komen. Nou, meer kun je niet verlangen, toch? Oh ja, is dat wat je wil? Zoveel mogelijk je hartstochten nalopen, nagaan en dan nog net naar binnen slippen? Dat is wel een verloren leven eigenlijk. Een klein en zielig leven. Een leven van de verkeerde keuzes. Maar ook wel een heel hachelijk leven. Dat lees je ook. In Genesis 19. Daar lees je inderdaad dat Sodom en Gomorra omgekeerd worden. En ik lees daar in vers 16. En als die mannen komen om Lot te redden. Lot aarzelde echter. En daarom grepen die mannen zijn hand. En de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters. Ze moeten hem er wegslepen. Als je daar gaat wonen, dan ben je eraan. En op een gegeven moment vind je het gewoon en normaal en ook heel prettig. En denk je, ik kan het ook zonder de gemeente, zo kan ik ook geloven, dat red ik echt wel. Maar er moet wel aan je gesleept worden om je erbij te halen. U weet trouwens wat er gebeurd is met de vrouw van Lot. He, die werd ook meegesleept. En er werd tegen haar gezegd, kijk niet om, dat ligt achter je, dat is verkeerd. Dat was die verkeerde keuze nu, de nieuwe toekomst in. Maar ze keek wel achter zich, want ze was er niet los van. Ze kon het niet loslaten, het was in haarzelf gekropen. En dat gebeurt er als je verkeerde keuzes maakt, verkeerde vrienden heeft, verkeerde omgeving. Dat gaat gewoon in je lichaam, in jezelf zitten. Je gaat eraan wennen. Je wil het niet meer kwijt. En trouwens, hoe gaat het met die meiden die ze meegenomen hebben? Ik zal niet uitgebreid over praten, maar die meiden moeten natuurlijk ook aan de man, of niet? En die vinden twee hele aardige en keurige jongens daar in Sodom niks van te zeggen. Je zou zulke keurige schoonzoons hebben, echt fantastisch. Zulke jongens. Eén dingetje, maar dat heb je in Sodom. Die geloven niet. Nee, die geloven niet. En als die engel komt, en zo is de Heere God dan ook nog, en zegt van die jongens mogen mee, die worden ook meegered met het gezin. Ja, dat is Gods verbond, meegenomen. Dan zeg je, ja, dat is een grote grap. Je gelooft toch zeker niet dat ik meega. Genesis 19. Vers 14. Toen ging Lot naar buiten en sprak tot zijn schoonzoons die zijn dochters tot vrouw zouden nemen en zei, stop, ga naar buiten deze plaats, want de Heere gaat deze stad te gronde richten. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand die grappen maakt. Toen is hij gek. Weet u, ik was er eerst een beetje boos over, hè, dat ik denk, die jongens die worden gered, joh, het wordt je aangeboden, het dienen van de Heer God, van hem zijn, erbij horen, zo geweldig, hoe kun je daar nou nee op zeggen? Maar toen dacht ik, ja, ik snap het ook wel. Want in onze gemeente zijn er ook een paar van die gemengde relaties. En kun je dan van de ander verlangen, verwachten, eisen dat hij ook gaat geloven? Nee, zo werkt dat niet. Als die jongens zo heel eerlijk gezegd hebben, joh, dat jij in God gelooft, fantastisch, en wat er in dit gezin gebeurt, nou geweldig. We zijn er een beetje jaloers op en eigenlijk zouden wij ook wel, maar het pakt ons gewoon niet, het zegt ons gewoon niets. En kun je dan de druk leggen op deze jongens en zeggen, maar dat gaat zo niet. Dus de keuzes die je maakt, die hebben ook nog een invloed op de mensen om je heen. Hè? De keuzes die je maakt zijn niet alleen voor jezelf, zo van dat is mijn leven, dat raakt een ander niet, maar het raakt anderen ook. Hè? Misschien je oudere broer of je jongere zus of je vader of je kinderen of je kleinkinderen. Jouw keuzes zijn ook van belang voor anderen om je heen. En dan... ja, dan de goede keuze, Abraham. Waren we allemaal maar als Abraham? Je zou bijna gaan denken, nou die Abraham is zo goed, hè. De vader der gelovigen, dat is onbereikbaar. Ja, zo zou ik willen zijn, maar zo ben ik helemaal niet. Maar laten we wat voorzichtig zijn met die Abraham, want die Abraham is mens, net als jij. En die Abraham vindt het ook vaak ontzettend moeilijk om op de Heere te vertrouwen, om goede keuzes te maken. Hij maakt soms ook gewoon fantastisch slechte keuzes. Maar hiervoor nog gewoon geen vertrouwen, verkeerde keuzes gemaakt. Maar hij leert er wel van. Ja, wat ik ook zo mooi vind trouwens, dat moet echt gezegd worden vanavond. Wat ik zo ontzettend mooi vind... als je een verkeerde keuze gemaakt hebt, nou dat zie je bij Lot gebeuren, maar ook bij Abraham, dan zegt de Heere God niet van, ja, je hebt de verkeerde keuze gemaakt, zoek het maar uit. Nee, jij moest naar Sodom. Nou ja, maar dan kom je hem tegen. Dus als jij verkeerde keuzes maakt, kom je God nog eens een keer tegen. Nu komt hij in je leven, duikt op en pakt je hand vast. Nou, ook Abraham, niet aan zijn lot overgelaten, maar opnieuw weer aangenomen door God. Je mag verkeerde keuzes maken. En je zult ook verkeerde keuzes maken. En je zal altijd niet de goede keuze, je zal niet altijd het fantastisch mooie uit het leven halen. Maar dat geeft niet. Ontspan je nou een beetje. Abraham is geen heilige, Abraham is mens. Maar hier maakt hij wel de goede keuze, toch? Waarom kiest hij hier anders dan Lot? Nou, we zeiden al, Lot gebruikt allereerst zijn ogen, dan is er de begeerte, dan gaat hij er helemaal voor, hij is er helemaal stuk van, wild van. En dan probeert hij het woord een beetje aan te passen. Nou, volgens mij mag het wel van de Bijbel, want nou ja, ik vind wel ergens een tekst of zo, ik regel dat wel. Maar bij Abraham begint het andersom. Die begint niet met zijn ogen, maar die begint bij het woord. En de Heere sprak tot Abraham. En in het begin zien we ook dat hij het aangezicht van de Heere zoekt. Dus als je goede keuzes wil maken, zorg er in ieder geval voor dat je een relatie hebt met de Heere. Dat je met hem spreekt. Dat je hem leert kennen. Dat je met hem omgaat. Dat je zijn woord kent. Nou, dat gebeurt dus bij Abraham ook. Die kent het woord van God, die hoort Gods woord, hij kent zijn belofte. En zo gaat hij kijken. He, door de ogen van God kijken naar het leven. Dat moeten we doen, hè. Kijken met de ogen van God naar het leven. Dan ziet het leven er heel anders uit. De dingen waarvan je misschien denkt, dat is helemaal geweldig, dat is het helemaal. En dan laat je... leren door God en ga je door zijn ogen kijken en denk je, het is helemaal niets, joh. Ik dacht dat het helemaal geweldig was om daar te gaan leven. En die vrouw van Lot was helemaal blij, gelukkig, niet meer in die tent en die stof en het gedoe. Gewoon lekker een fatsoenlijk huis en Die meiden waren blij natuurlijk, want ja, in die tenten en uitgaan, waar moet je hier naartoe? Er valt hier niets te beleven, maar Sodom, nou, dat lijkt de goede keuze. Maar als je door de ogen van God kijkt, ga je het anders zien, anders wegen. Ga je het doorzien, krijg je het door. Dat gebeurt hier ook. Dus eerst het woord, en dan kijken en dan je keuzes maken. En Lot maakt die keuze heel sterk van ik moet er beter van worden. Hij kiest voor zichzelf. En Abraham probeert hier de weg te gaan van de Heere God. Heere God, u heeft mij een belofte gegeven, dit land is van mij, wat moet ik doen, Heer? Dat lijkt niet zo handig hoor, want dan krijg je dus dat stukje woestijn en dan krijg je die heuvels en dat gedoe allemaal. En daar word je niet rijk van en dat is niet gemakkelijk. Dat heb je soms, hè? Als je zegt van, ik wil keuzes maken vanuit het woord, vanuit de relatie met de Heer, dan lijkt het soms alsof je altijd achter het net vist, je leven echt niet leuk is, dat je alle mooie dingen gemist hebt en nou ja, dat lijkt ook zo bij Abraham, daar zit je dan. Kijk, daar ga je neef. Die wordt stinkend rijk. En jij zit met de resten. Ja, maar hij gaat met God. Hij mag achter God aangaan, die heuvels in. Hij mag achter God aangaan, die woestijn in. En hij zoekt het koninkrijk van God en de rest, daar gaat God voor zorgen. Durf het maar gewoon in zijn handen te geven. En het gekke, en daar sluit ik mee af. Het gek is ook trouwens dat het heel anders loopt dan ze gedacht hadden. Waarom ging Lot naar Sodom? Maar gewoon rijk worden. Iemand worden, iemand wat voorstellen. En hoe gaat hij uiteindelijk Sodom uit? Berooid. Alleen met de kleren aan zijn lijf. En met die twee dochters. En zelfs zonder zijn vrouw. En Abraham, die met de resten zit, die met de armoe zit, die misschien ook wel eens gedacht heeft van, die gaat op pad met Gods belofte. En God zegt, zoek eerst het koninkrijk. En als je dat koninkrijk, als je mij bij je hebt, ben je schat helemaal rijk. En al die andere dingen, je carrière en noem maar op, zijn die onbelangrijk? Nee. Maar ontspan je maar. En maak in alle rust je keuzes. En wees niet bang als het ook een keer een verkeerde keuze is. Dan begin je gewoon overnieuw. Maar ik zal je geven, zegt de Heer. Ik zal je geven. Datgene waarvan ik zeg, dat heb je nodig. Amen. Gemeente, we gaan daarvan zingen. Lied 441 uit de bundel Weerklank. gaan de Heere God danken en ook zullen wij voorbeden doen. Heere God, zo mochten we dat ook zingen. Dank u wel dat u de weg voor mij gelopen hebt. En u heeft dat helemaal goed gedaan. Waar Abraham nog wel eens de fout in ging, doet u dat niet. Soms lijkt het zo, Heere God, dat u daarom onnavolgbaar bent. Maar God zij dank mogen wij weten, u bent de weg voor ons gegaan in onze plaats. En zo mogen wij u volgen. Op zoek naar uw koninkrijk. Op zoek naar een leven met u, dat allereerst en bovenal. Dank u wel dat u ons de weg wil wijzen door uw geest en door uw woord. Dat wil trouwens niet zeggen dat we dan altijd pasklare antwoorden ontvangen en krijgen. Het is soms best wel zoeken, Heere. Tasten. Wilt u ons dan voldoende licht geven om de goede kant op te gaan, achter u aan? En als we een verkeerde keuze maken, Heere, u laat ons toch niet los. En als onze kinderen misschien verkeerde keuzes gemaakt hebben, u laat toch niet los. Laat het zo zijn dat we u dan weer tegenkomen. Grijp ons bij de hand als dat nodig is, omdat we aan het verdwalen zijn in het leven. En breng ons terug op uw weg. De weg, Heer Jezus Christus, die u gelopen heeft. Achter u aan. Dat betekent niet altijd dat het geweldig mooi en gemakkelijk wordt. Daar weet u alles van. Het was een weg naar het kruis. Maar uiteindelijk wel de overwinning. Uiteindelijk wel het eeuwige leven. Heere, zo bidden we ook voor jongeren in ons midden die keuzes moeten en mogen maken. Wat een heerlijke periode in je leven. Dingen liggen nog open. Je mag een keuze maken. Je mag een kant op. Je kan het soms ook een beetje eng vinden. Ja, wat moet je eigenlijk doen? Wat moet je kiezen? Je kan zoveel kiezen. Waar word je dan gelukkig van? En leer ons, leer hen, Heere God, vanuit uw woord met uw ogen te kijken. Heere, zo bidden we ook voor de week die nu voor ons ligt. Waarin we ons voorbereiden op het heiligavondmaal. En dan kan er van alles in ons omgaan. Misschien zien we er enorm tegenop. En misschien heeft dat te maken met het feit dat we misschien toch wel vinden of denken dat je wel wat moet zijn en wat moet hebben. Want ja, anders. Neem dat van ons af, Heere. Zodat we met lege handen mogen halen, mogen ontvangen van u. Maar het kan ook zomaar zijn, Heere God, dat we eigenlijk nauwelijks in de gaten hebben wat daar te halen is. En dat we u ontmoeten. Dat het niet veel meer is dan een gewoonte. En dat ons geloof, onze omgang met u inmiddels misschien een beetje droog is komen te staan. Wilt u dat doorbreken, Heer, en geven dat we aan mogen gaan met verlangen om door u rijk gemaakt te worden? Over keuzes gesproken, Heer God, we bidden ook voor deze wereld, waarin wereldleiders hele belangrijke keuzes moeten maken. En vaak denken ze aan macht, aan hun eigen positie, gebruiken ze hun ogen. En denken ze aan zichzelf of de mensen om hen heen. En bidden wij, Heere God, of u dat anders wilt maken. In Oekraïne, in Rusland of waar dan ook. Dat mensen hun keuze mogen maken in gehoorzaamheid aan u. Want zou deze wereld dan een andere plaats worden? Dan zou er iets van uw koninkrijk nog meer zichtbaar worden. En daar bidden we ook om. Heere, laat uw koninkrijk komen. Want net als in Sodom zien we ook nu nog zoveel kwaad. Ten hemel tergend. Hoe houdt u het vol? Wat een geduld. Maar gaat u door met het trekken van mensen. En misschien denken we nu wel aan mensen die we kennen, die we lief hebben. Gaat u door met het trekken van mensen naar u toe. Geef ons, Heere, zo een goede werk. Uit uw handen. Dat bidden we om Jezus wil alleen. Amen. Zo dadelijk gaan we zingen op Psalm 5, vers 12. Uw gaven worden nu gevraagd. Ze zijn bestemd voor het kerkbeheer en diaconie. Uw gaven kunnen worden overgemaakt of in de collectezak worden gedaan. Van harte bij u aanbevolen. gaat nu heen in vrede en ontvangt u de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Ik heb niet zo goed, maar ik vind het wel leuk.
En nieuwe tafel gaan we alleen van hier door.
Nou, nee, ik heb hier in de huis ook al, weet ik veel lang geleden. Ja, voor mij is al lang geleden. Maar toen hadden we schoonouders gewoon nog wel staan.
Ja.
Maar dan heb ik een goede zondag gehad zo.
Thank you.